Welkom bij de 11e aflevering van Eten is Weten, een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld aan de kaak stellen aan de hand van 3 of 4 feitjes. Nou, vandaag aan tafel uiteraard weer Joris Lohman. Welkom Joris, Hidde Boersma, ikzelf en Jelte van Kammen! Jelte, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent een titan of industry van het Westland. Groot in paprika's en tomaten.
En komkommers.
En komkommers, niet te vergeten, voor de komkommertijd. Ja. Jij bent bestuurslid van FVO en Fruit en Tuinhuis.
Groente
en Fruithuis. En jij bent de grote baas van Harvest House. Ja, van harte welkom.
Dank je.
En niet in de laatste plaats ben jij een van de aanjagers van het platform Stop the Food Fight. En voor de mensen die niet weten wat dat is, onze podcast is mede mogelijk gemaakt door het platform Stop the Food Fight. Joris, kan jij in kort als bestuursvoorzitter van
Stop the
Food? Ja,
bij deze.
Dat ben jij.
Titels uitgedeeld bij de
titan of...
De titan van Stop the Food Fight. Nou, dat Stop the Food Fight is het platform wat wij vorig jaar hebben opgezet. Dus jij bent daar ook mede verantwoordelijk voor, Karsten. Nee. En jij ook, Hidde.
Ik?
Ja, zeker.
Oké.
Ja, Stop the Food Fight is eigenlijk voortgekomen uit een zoektocht die we al langere tijd doen naar... We hebben eigenlijk behoefte aan een nieuw verhaal over wat nou de toekomst van voedsel en landbouw zou zijn. Ja, Hidde en ik hebben elkaar natuurlijk al een tijdje ontdekt.
Bevochten
rondom wat is dan een toekomst die niet gaat over het is alleen maar hoogtechnologisch of het is alleen maar ecologisch en mindere. Want dat zijn de twee verhalen die vaak met elkaar in de politiek en op andere plekken om de winst te strijden. En wij proberen die verhalen bij elkaar te brengen. En we zijn bezig door middel van het platform Stop the Food Fight, dus voedselgevecht te stoppen. En uiteindelijk willen we daar een nieuw verhaal in de vorm van een film die over een kleine 2 jaar naar buiten zou moeten komen maken. En in de tussentijd doen we allerlei dingen, onder andere een podcast en maatschappelijke dialogen en debatten en explainers die eruit komen om dat gesprek gezamenlijk. Dus we gaan dat niet met elkaar met z'n drieën verzinnen, maar eigenlijk een platform te bouwen om dat nieuwe verhaal te maken. Omdat we denken dat dat nodig is.
Ja, en Jelte, jij dacht, ik zie hier brood in.
Nou, het mooie was, ik ken Hidde nu 4, 5 jaar. En dat is begonnen eigenlijk ook dus in 6 al. Zes, ja. De tijd gaat hard. In de Bali. En er was toen een avond. En daar kwam toen iets over ecomodernisme. En iets met Greenpeace, volgens mij. En dat leek mij te boeien. Dus ik ben toen met 2 collega's afgereisd naar Amsterdam. Wij werden daar trouwens wel door het publiek heel wantrouwend aangekeken. Een beetje, weet je wel, witte mannen van
de 50.
Ja, nou ja, toch gewoon dit. Gewoon het truitje, weet je wel. Maar laat ik zo zeggen, we vielen op. Laat ik het zo zeggen.
De linkse hippie.
Ja, maar ja, toen hoorden we Hidde praten. En toen voor het eerst... Kijk, ik vertegenwoordig de high-tech glastuinbouw. Dus we zitten wat aan de technologische kant en meer. Voor het eerst hoorde ik een verhaal dat ik dacht... Hé, het is een milieuverhaal, het is een groen verhaal. En we passen erin. Nou, ik die Hidde natuurlijk bellen, koffie drinken. Toen voor een zaal met glasgroentetelers gezet. Nou, en die werden ook helemaal blij van dat verhaal. En toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En dan ga je op zo'n reis. En een paar jaar later kregen wij het verzoek van een aantal leden bij ons, biologische leden. Die wilden bij Harvest House aansluiten. En toen zei ze, Jelte, ja, we horen jou eigenlijk alleen maar over dat hoogtechnologische verhaal. Hoe zit dat met het biologische verhaal? Hoe zit je daar dan in? Ja, nou. En dan ga je in de discussie verder en denk je, ja, het is allemaal niet zo zwart-wit als we het proberen neer te zetten. En ik heb de film Pave Paradise, jullie hebben hem al eerder behandeld in de podcast. Ik ben er een groot fan van. En met name Marten Bakker in die film vind ik echt zo'n fantastisch verhaal hebben. En dan zie je dat er meerdere oplossingen zijn.
Want dat het verhaal van Marten Bakker, misschien even voor degene die de film nog niet gezien hebben.
Nou ja, eigenlijk dat je naar grond moet kijken. Wat is het type grond wat er is en wat ga je daar produceren? En dat je in sommige gronden hoog intensief moet zijn. En sommige juist inderdaad misschien wel gewoon biologisch aan de gang moet gaan. Ja. Dus ga nou niet zwart-wit naar kijken. Ga kijken naar grond en ga dat daar produceren waar je eigenlijk dat het beste kan doen. Dus daar kwamen meerdere oplossingsrichtingen. naar voren. En dat was voor mij wel de trigger dat ik zeg, ja, wij moeten stoppen met die polarisatie. Ook de film The Future of Food, jullie zijn toen naar Afrika gegaan, kreeg je eigenlijk vanuit Afrika het verwijt van, ja, Europa, stop eens met die discussie, want wij hebben alle oplossingsrichtingen nodig. Ja. Maar door jullie zwart-witte discussie komen wij ook niet verder. Toen dacht ik, ja, wij moeten stoppen met polariseren. We moeten proberen dat voedseldebat op een hoger niveau te krijgen. En dat was de reden waarom wij vol achter de Stop the Food Fight zijn gaan staan als sector.
Nou, leuk. Dat is voor mij heel helder.
We kunnen hier een hele podcast over volpraten. Wat is Harvest House eigenlijk dan precies? Je bent directeur van Harvest House, maar wat is Harvest House precies?
Ik denk dat het een huis is dat harvest.
Oh, stel.
Ja. Nou, wij zijn een coöperatie. Wij hebben 72 leden, 42 bedrijven die dus tomaten, paprika en komkommers produceren. En Harvest House is de partij die de marketing en sales verzorgt voor al die leden. Dat was eigenlijk tot 4 jaar terug onze hoofdopdracht. Dus tot die tijd zeg ik altijd, was mijn wereld eigenlijk heel overzichtelijk. Maar 4 jaar terug is er iets nieuws ontstaan, dat we toch merkten dat vanuit de maatschappij onze license to operate ter discussie stond. En toen zijn we daarna gaan kijken en gaan onderzoeken. Zo, ja, dat is ook een vraagstuk. Dus de laatste 4 jaar is Harvest House, naast dat ze de marketing en sales ook gaan doen, veel meer bezig met de license to operate. En daar kom ik later met mijn feitje ook nog wel op terug. Maar het onderwerp is groter dan alleen dat.
Ja, en een license to operate is Engels voor een licentie om te opereren.
Ja, te produceren. Ja,
te produceren.
Ja.
En dat is kort gezegd, er is een verandering in onze samenleving aan de hand, dat de gemiddelde burger kritischer wordt op de manier waarop we onze voedsel produceren.
Accepteert de maatschappij nog onze productiemethode? Dat is een beetje.
En is dat pas van de laatste 4 jaar? Ik kan me voorstellen dat dat al langer speelt.
Het speelt al langer, maar het begint de laatste 4 jaar heel duidelijk te worden. En
is daar een speciale reden voor die je kan?
Ik denk wel dat de stikstofdiscussie, de aandacht naar voedsel produceren enorm groot heeft. En dan krijg je synthetische gewasbescherming erbij. En dan krijg je gas erbij. Dan krijg je water erbij. Dus ik denk wel dat daar de grote verandering heeft plaatsgevonden. De maatschappij neemt niet meer zomaar aan van mijn voedsel komt daar vandaan. Men wil weten en is er kritisch naar hoe het geproduceerd wordt.
En terecht. En waar ik kritisch op ben is dat dat het de hoogste tijd is.
Om met uitloop in de tijd.
Om met het eerste feitje te gaan beginnen.
Ja, dat
eerste
format van jou altijd.
Ja, maar jongens, hè?
Routine.
Het eerste feitje. Het eerste feitje is van Joris Lohman.
Ja, nou, ik wist natuurlijk dat we een Titan uit de glastuinbouw als gast hadden. Dus ik dacht, laat ik eens daar mijn feitje bij gaan zoeken. En ik las op Groente en Fruit Actueel. Ja, dat is niet zo hard lachen, dat lees ik soms.
Je komt er wel eens langs.
Daar regelmatig. Vaak, het was een artikel eigenlijk over dat er een nieuwe berekeningswijze is van de CO2-uitstoot. En daardoor komt de CO2-uitstoot van de glastuinbouw mogelijk 0,7% lager uit. Denk je aan de ene kant, nou, dat is goed
Beinig.
Nieuws. Want dus we willen dat er minder CO2-uitstoot is en dat is dus minder. Maar het gaat wel over een berekenings.
Maar er is dus niet feitelijk minder uitgestoten?
Nou, precies mijn vraag. Dus ik dook er wat dieper in, Karsten, zoals we doen met deze podcast.
We hebben het gewoon anders afgerond.
Toen ben ik eigenlijk gaan kijken, want ik wilde eigenlijk een feit maken, zoeken van de CO2-uitstoot van de glastuinbouw daalt. Is een feit volgens mij. Want ik ben daar volgens ook een rapport van Wageningen uit 2002 bij gaan zoeken. En daar kwam uit naar voren dat in 1990 de totale CO2-uitstoot van de glastuinbouw bijna 29% hoger was in vergelijking tot 2022.
Dit is hun formulering. 29?
Ja, dus andersom gezegd, ongeveer 30% minder CO2-uitstoot in 2022. Dus ongeveer nu ten opzichte van 1990. Dat vind ik best veel. 30% minder.
Ik lees wel dat ongeveer net zoveel als iedereen. Per capita zijn we 24%, dus per hoofd van de bevolking. Alles wat we doen is 24% lager dan in 1990.
Ja, precies. Dus, maar dat is eigenlijk precies dit feitje is even de aanjager van de discussie die ik graag wil hebben met iemand die daar diep in zit. Wat zegt dit nou? Hè? Want je kan hier allerlei rapporten over zien. Dus even een feit is dat er 30% minder CO2-uitstoot in de glastuinbouw is. Dat is positief, dat willen we. Tegelijkertijd klopt het dat we het. In 1990 is een pijldatum en er zijn er heel veel sectoren die in de tussentijd hun CO2-uitstoot naar beneden hebben gebracht. Ook wel interessant, want dat in de media lijkt dat soms alsof er niks gebeurt, bijvoorbeeld. Terwijl, nou, ik vind een derde ten opzichte van, wat is het, 30, 40 jaar geleden. 30 jaar geleden. Vind ik best een inspanning. Dus ik wil eigenlijk meer even uitzoomen van wat betekent dit nou? Is dat nou dan zo dat er toen helemaal niet over nagedacht wordt, dat er bij wijze van spreken met de ramen open werd getild? Dus was het soort van, we zijn hele simpele dingen gaan doen om die CO2-uitstoot? Of is er echt ontzettend veel gebeurd? En zitten we op de juiste route om de doelstellingen die we hebben afgesproken, bijvoorbeeld om de Parijs-doelstellingen te behalen, om dat ook te gaan halen? Of is dit zeg maar de eerste stap geweest en wordt het nu heel erg ingewikkeld? Nou, er zijn een heleboel vragen in één, maar ik denk dat Jelte hier wel raad mee weet.
Ja, om te beginnen, ik zit niet achter de komma, de cijfers, vind ik. Ik vind de beweging veel belangrijker. En wat we vastgesteld hebben, en heel veel sectoren zijn ermee aan de slag gegaan, maar ik durf dus de stelling aan dat de glastuinbouw de sector is met by far de beste resultaten. En dat heeft veelal te maken. Dat heeft met de houding van de onderneming te maken. Mm. Een glasgroenteteler heeft altijd de houding van, we gaan dingen fixen, we gaan het oplossen. We hebben een probleem, dan gaan we er energie in stoppen en lossen we het op. Dat is eigenlijk het DNA van een glasgroenteteler.
Maar hier gooi je dus te veel energie erin.
Daar gooien we heel veel energie in. En dat is goede ondernemersenergie die we erin stoppen. Dat is gewoon het feit. Erop neer, wat hebben we gedaan? We hebben heel veel gedaan. Dus we hebben aardwarmte gebruikt als warmte. Even misschien als basis. In de kas hebben we warmte nodig. Mm-hmm. We hebben CO2 nodig. En we hebben elektriciteit nodig. Daar heb je een kas, kan je daar mee runnen.
Ja, en die CO2 heb je nodig voor?
Om planten te laten groeien.
Precies, je hebt een hogere CO2-concentratie in de kas dan buiten.
Ja, want dan produceer je namelijk veel meer per vierkante meter product. Dus dat is weer een gunstig verhaal. Maar we hebben dus warmte nodig. En die warmte werd nu vaak door gas gedaan. Door een gasketel. Dat was vroeger zo. Maar de telers zijn gaan ondernemen. Dus we hebben WKK's. Dus we hebben een veel efficiëntere manier van het gas gebruiken. Een WKK maakt drie dingen. Die maakt warmte, die maakt energie en die maakt CO2. Dus die drie punten gebruiken we allemaal in die kast. Dus we zijn veel efficiënter met die aan de gang gaan. We zijn aardwarmte gaan gebruiken. We zijn restwarmte van industrieën gaan gebruiken. We zijn heel veel techniek aan gaan toevoegen. Bijvoorbeeld beter glas, waar we de warmte kunnen doen. We hebben schermen opgehangen, zodat we de warmte houden. We hebben ontvochtigers, dus dat vocht. Want vocht heb je meer warmte weer voor nodig om dat weg te stoken. Dus we hebben techniek in ontvochters. We zijn enorm bezig gegaan met investeren in technologie weer. Ja. Om te zorgen dat we deze 30%, die neem ik even van jou aan, bereikt hebben. Gaan we dan Parijs halen? Want dat was je laatste vraag. Ja. Nee, we hebben laatst met de hele sector berekend dat als wij met de technologie die wij vandaag de dag ter beschikking hebben, en alles wat we doen, want ook teeltechnisch zijn we anders dingen gaan doen. Dus we hebben alle facetten gekeken. Techniek, teeltechniek, andere manieren van warm maken, hebben we allemaal bekeken. En dan zeggen we, nee, dan gaan wij het niet redden.
Dus eigenlijk op de technologische spoor zit je een beetje aan het einde van wat je daarmee kan bereiken. Of in ieder geval, dat ga je niet de volledige doelstelling
wat behalen. We nu ter beschikking hebben. Ja. Want er ligt namelijk wel heel veel in de pijplijn. Groene waterstof. Kunnen we dat voor de glastuinbouw gaan gebruiken? Kernenergie. Komen makkelijkere kernenergieoplossingen. Kunnen we die voor de glastuinbouw gaan gebruiken? Ja. Zijn er andere technieken die we nog toe kunnen passen om verder te komen? Dus we hadden het net over het bestuurslid van de FVO. Nou, de FVO is een federatie van vruchtgroenteorganisaties. In Nederland zijn 5 producentenorganisaties die allemaal glasgroenten doen. En met elkaar hebben wij gezegd, we gaan proberen te versnellen. Dat is de reden van de FVO. We gaan dingen versnellen. Dus we hebben nu binnenkort gaan wij een brainstormsessie organiseren. Zo noem ik het maar even, een grote brainstormsessie waarin zowel de techniek als de wetenschap, als de overheid, als de producenten aanwezig zijn. Mm-hmm. Waar we met elkaar gaan zeggen, oké, wat hebben wij nou nodig? Pak nou groene waterstof. Zou groene waterstof een oplossing kunnen zijn? En wat zouden wij dan moeten gaan versnellen om de groene waterstof beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw? En daarmee zouden we dan wel onze doelstellingen kunnen behalen. Dus je hoort, wij gaan nooit bij de pakken neerzetten. Wij gaan die doelstelling halen. Daar ben ik gewoon van overtuigd.
Welk stukje is het moeilijkst?
Het moeilijkste is nu wel die hele grote technieken. Zoals groene waterstof, kernenergie. Om die te vertalen naar praktijkoplossingen voor. En ik vind ook wel heel jammer.
Omdat het ook niet binnen je eigen scope valt natuurlijk. Dat is iets wat iemand anders
moet
gaan doen. Waterstof.
Nee, ja. Nee, dus daar hebben we anderen bij nodig om dat te ontwikkelen. Maar bijvoorbeeld ook geothermie, wat je nu ziet, dat was een hele grote sprong. En wat zie je nu bijvoorbeeld in Limburg? Dat dan opeens een overheid, er trilt iets wat. En dan wordt iedereen heel bang. En dan komt er een heleboel bezwaar. En moet die geothermie dicht. elke wetenschapper of iemand die er verstand heeft, is onzin. Maar door de maatschappelijke druk en dat geen enkele overheidsinstantie dan verantwoordelijkheid wil nemen, zeggen we, nou, dan stoppen we er maar mee. Dat parkeren we het weer.
Ondernemer had daar dus 10.000 euro's in, toch?
Als we kijken naar een van onze leden, die was eigenlijk voor 90% al, bij wijze van spreken, volledig groen. En door deze maatregelen, want hij had ook geotomie, moet hij een enorme stap terug doen om dan weer zijn WKK aan te zetten, om dan maar weer zijn kassen te verwarmen.
Heel even voor de mensen die, net als ik, niet weten wat geothermiek is en wat een WKK is. Hidde, wat
geothermiek is aardwarmte. Dus wat je doet is eigenlijk kijken hoe dieper je komt in de aarde, hoe warmer het wordt. En je kan je voorstellen, bijvoorbeeld in landen als IJsland zit die warmte heel erg dicht bij het oppervlak. Dus dit wordt heel erg gebruikt daar om huizen te verwarmen. En we kunnen steeds dieper. Dus nu op dit moment kan je die aardwarmte ook uit de aarde halen, omhoog halen en de kassen mee verwarmen.
En dat is toch heel vaak juist op breuklijnen, waardoor je daar de grond in kan?
Of? Nou, dat hoeft niet per se. Het is dus op breuklijnen als IJsland. Is het natuurlijk, daardoor is het zo goed, heel makkelijk beschikbaar. Maar in Nederland zit het wat dieper en wat veiliger. Maar dus blijkbaar dan weer net niet in Limburg. Maar die techniek maakt het nu mogelijk dus om die warmte. Ik weet niet hoeveel graden is het als je het omhoog haalt? 100 graden of zo? 80 graden. Ja. En dan als het boven is, is het nog 40 over of zo, 50 over. En dat kan je perfect gebruiken.
Okay. En wat is een WK?
Dat is een warmtekrachtkoppeling. Dat is eigenlijk een enorme grote machine is dat. En daar stop je gas in om hem te laten draaien. En dan komen er 3 producten uit. CO2, warmte en energie.
En CO2 is slecht, toch?
Nou, niet voor de glastuinbouw.
Oh, want?
Nou ja, sowieso CO2 is niet slecht, want anders zouden we hier niet zitten natuurlijk met z'n allen. Dus in die zin, CO2 heeft een functie. Maar wij gebruiken CO2 in de kassen om planten te laten groeien. Planten en producten te laten groeien. En dat scheelt ongeveer 15% productie. Dus als wij geen CO2 toe zouden voegen, zouden wij 15% minder productie.
Dat is fascinerend, hè? Dat je dus eigenlijk, want er is altijd heel veel angst over CO2. Maar het is dus ook zo dat het de groei bevordert van onze gewassen en van onze bossen. Dat zie je ook wel. We hebben ook wel een steeds groenere aarde. Maar er zitten dus ook wel voordelen aan een hogere.
Er is dus een voordeel aan CO2. Ja. Oké. Okay.
Ik wil nog even om. Ik zie jou alweer naar het volgende thema willen. toch het brede beeld. Hè? Want jij zegt, we gaan het niet halen. We hebben nu 30% van. Hoe groot is die uitdaging nog? Dus even van 1990 tot nu is er 30% minder uitstoot van CO2. Weet jij?
Als je die op 100% zou zetten van 1990... dan denk ik dat wij op 60-65% met de huidige technologie komen.
Kunnen komen.
Ja. En dus wij zoeken nog 35-40% van de oplossing in deze.
Ja.
Maar ik zeg wel bij, we gaan het wel halen. Doordat we nu met z'n allen de energie en de een beetje die houding hebben, we gaan het fixen aannemen, gaan er oplossingen komen. Want ik weet nu, glastuinbouw, kijk maar naar de geschiedenis. We hebben altijd, als we met z'n allen een probleem hadden en we zeggen we gaan het oplossen, dan zijn er oplossingen gekomen. En dan ben ik ook van overtuigd dat hier gaat gebeuren.
Ja. Ik heb daar nog wel één vraag over.
Een kritische vraag.
Een kritische vraag. Precies, want het is 40% gedaald, of 30 of 40%. Maar het is maar 4% in totaal, omdat er meer oppervlakte is ingenomen in de laatste 30 jaar voor kassen. Dus waar we dus efficiënter worden, gaan we ook wel weer naar meer groei. Hebben we nog steeds meer groente nodig? Of
Nou, als je kijkt, jullie hebben het al eerder in de podcast over gehad. Wij beschouwen onze markt Europa. We zijn één Europa. En van de producten die wij produceren, verkopen wij, denk ik, 97% gewoon in een straal van 800 kilometer. Dus voor die 800 kilometer moeten wij produceren. Ja, daar zie je gewoon soms wat wijzigingen in plaatsvinden. Ja, als je dan ga je naar economie, het is vraag en aanbod. We hebben heel weinig onderscheidend vermogen, dus kostprijs is voor ons heel belangrijk. En om kostprijstechnisch onder controle te blijven, blijf je groeien als ondernemer. En dan zie je dus in Europa het areaal niet stijgen, maar het aantal ondernemers zie je hard afnemen. En die trend zal wel doorgaan. Ik merk bij onze ondernemers dat de groei in Nederland, er staat ongeveer 4000 hectare glas in Nederland, dat al voldoende is.
Oké. Okay. Nou, laatste vraag misschien. Want de discussie is natuurlijk ook wel eens van, ja, waarom moeten we dat nou eigenlijk in Nederland doen? Hè? Want je kan het hebben over, we gaan hier ons CO2 uit, we gaan hier zo duurzaam mogelijk produceren. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is gewoon een hele energie-intensieve sector. Dat zal het toch ook wel blijven. Moeten we dat niet helemaal? Kunnen die beter in Marokko, Tunesië, of land in Spanje, waar de zon gewoon gratis schijnt?
Ja. Nou ja, dat is een haast een mooi bruggetje naar mijn feitje toe daarin.
Maar misschien dus, meer in algemene
bedoel je hem zo? Dat er, nee, in algemene zin. Ja, kijk, dan zou je naar het geheel moeten kijken. Kijk, wat de feit is, je hebt licht nodig. Dus je ziet eigenlijk tomaten, paprika, komen heel vaak aan de kust geproduceerd worden. 90%.
Is er meer licht aan de kust?
Dus veel meer licht.
Is meer licht in het Westland dan in
Ja, dat was het.
Ja, absoluut. Wij kijken altijd. Ja, dat heeft met die weerkaatsing van de zee en de IJsselmeer te maken. Dus water weerkaatst en daardoor krijg je meer licht en beter licht. Dus je ziet eigenlijk altijd in Spanje zie je ook altijd aan die kust. Dus dat heeft altijd daarmee te maken. Dus Nederland is klimatologisch, technisch perfecte plek om glastuinbouw te laten.
Dit is meer vanuit het licht dan vanuit de warmte.
Licht is, bij ons heeft het altijd hoeveel joules was het vandaag. Dus hoeveel lichtintensiteit was er. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus wij hebben hier ook de infrastructuur, de technologische omgeving om dingen te doen. Dus ik snap die opmerking eigenlijk niet zo goed van waarom moeten we het hier doen. Mede omdat wij gewoon in die straal van 800 kilometer blijven. Dus wij produceren voor het Roergebied. Voor Amsterdam, voor Londen, Parijs, noem het maar op. Ja. En anders moet je het daar doen. Dus wat maakt het uit of we dat hier doen of daar
aan
doen?
Aan de overkant van
het kanaal.
Ja, dat paprika altijd binnen één dag op je bord.
Één dag op je bord. Ja.
Oké, we gaan naar het tweede feitje. En die is van Jelte.
Ja, jullie hebben een aantal podcasts terug. Hadden jullie het over wat is nou de definitie van duurzaamheid?
Ja, en hebben we dat opgelost toen?
Nee.
Nee. Ja, jullie hadden een woorden, kwalitatieve, hadden jullie een omschrijving wat de definitie van duurzaamheid was? Vraag mij even niet om het te herhalen. Dat mogen dan Joris en Eerder weer even doen.
Ja, succes Joris.
Ik weet niet meer wat de conclusie van het boek is. Even terughalen.
Nou, jij had een hele mooie definitie, de klassieke definitie van duurzaamheid.
De oorspronkelijke definitie uit het beroemd landrapport gaat over dat je de aarde, of dat je de grondstoffen bewaart voor toekomstige generaties.
Is dit Manshof?
Nee, dit is niet Sikkel Manshof. Dit is het Broenlandrapport waarbij voor het eerst over duurzaamheid gesproken. Of in ieder geval dat het vastgelegd wordt dat we de aarde willen bewaren. Omdat de toekomstige generaties daar voldoende vruchten van kunnen plukken. Nu doe ik hem ook niet helemaal specifiek. Dat komt in de show notes. Vind het even terug. Maar goed, dat is inderdaad een omschrijving. Maar dan kan je vervolgens, en daar is eigenlijk ook een beetje onze discussie vaak uit voortgekomen. Betekent dat dan dat je zo high-tech mogelijk voedsel gaat produceren op zo weinig mogelijk land? Of ga je dat... Dus het is niet meetbaar. Het is niet vast te pakken. En dat zorgt voor dat er ook, wat mij betreft, weinig activiteit en praktische invulling aangegeven kan worden. Dus ik denk dat dat is waar jij op doelt.
Maar jij hebt een feitje.
Ja, het feitje is, en dat begint even in het verlengde hiervan, wij leveren natuurlijk aan de retail in Europa. En waar elke retailer bedenkt op zo'n manier weer van, ik wil me onderscheiden, dus ik kom weer met een nieuw certificaat, of ik kom hiermee.
En de retailer dus, is een
supermarkt. Een supermarkt, de Albert Heijnen van Europa, zou ik maar zeggen. En wij liepen er tegenaan, tegen het feit dat dat het niet meetbaar was. Dus toen kwam er een discussie in Europa op gang. En dat je hebt al heel lang dat er LCA-berekeningen zijn. Dus Long Cycle Analysis, Life Cycle Analysis. Dus dat je probeert uit te drukken wat de milieu-impact is van een product of een
Dus van het begin tot eind. Hè? Dus ook de producten die je dus... Ja, dus de, weet ik veel, als je de productie van de kas moet er dan ook in en zo, toch? Alles is niet alleen van het productieproces van die tomaat zelf, maar eigenlijk alles wat ervoor gebeurt...
Neem je mee in die berekening.
Oké.
Nou, er is in Europa een wetgeving aan de hang. Dat heet de PEF-CR. Ja, sorry voor de afkortingen, maar dat is Product Environment Category Rules. En heel veel sectoren hebben dat met elkaar proberen te doen. Dus wat dat is, dat de wetenschappen in Europa of in de wereld, die allemaal over die LCA's gaan, met elkaar gaan discussiëren over die rekenregels van wat is dan milieu, als we het uit gaan rekenen. Dat hebben wij samengevat in de Horti Footprint. En dat is dus op basis van de PEF-CR regels gedaan. Dus dat betekent dat er 16 punten zijn waarop berekeningen, waar de wetenschap dus consensus over heeft, hoe je duurzaamheid zou kunnen,
of dus milieu komt in. Mest.
CO2, water, landgebruik, biodiversiteit. Dat zijn allemaal
rekenregels. En arbeid ook?
Die ontbreekt. Dus okay. We hebben het hier over de milieukant. Inderdaad, ga je nog weer even verder. Dan mist eigenlijk sociale duurzaamheid.
Ja.
En ik vind ook eigenlijk biodiversiteit zit er nog niet goed in. Want als je vandaag de dag kijkt naar landgebruik, en dan kijk ik Hidde even nu aan, dat zien jullie niet, maar Hidde is natuurlijk altijd van landgebruik in de zin van zoveel mogelijk produceren om dan weer natuur te creëren. Toen wij begonnen met die rekenregels, toen gingen we ervan leren, want we gingen al onze telers er doorheen doen. En toen bleek eigenlijk van ja, je moet eigenlijk, want we hebben ook tuinen in Marokko, je moet tomaten gaan telen in Marokko als je alleen naar dit item zou kijken. Ja. En toen zei ik, waarom is dat nou? En toen zei ja, in de woestijn is nul biodiversiteit. Dus ja, je impact is nihil. Ja. En in Nederland is heel veel biodiversiteit, dus je impact is groot. Ja,
laat die salamander dat maar niet horen.
Nee. Dus dat is dan weer een beetje raar in die rekenregels. Maar we zijn dus met die rekenregels bezig. En ik vind dat we die rekenregels, die Horti Footprint, nu met z'n allen moeten gaan omarmen. Want dan ga je dingen meten en kan je ook dingen discussiëren. Wij hebben nu voor onze telers 3 jaar uitgerekend. En ook met de logistiek, het verpakken, de kassen, alles zit erin. En nu kunnen wij dus zeggen, we hadden het net over die tweede schermen bijvoorbeeld. Heb ik als voorbeeld gebruikt. Kunnen wij zeggen, als je nou een tweede scherm ophangt, wat is dan het
in
effect?
De kas.
In de kas.
Niet een tv-scherm, maar
een tweede scherm in je kas, waarmee je dus meer warmte in die kas houdt. Ja, sorry.
Ik dacht ook even van het.
Ja. Voor tijdens Formule 1 heb je vaak nog een extra scherm. Een tweede scherm om alle rondetijden bij te houden. Maar
in de kas om de warmte daar te houden, dus dat je minder hoeft te stoken.
Ja.
Kan je dus gelijk zien wat dat impact is op je footprint, op je milieu-footprint. En dat is natuurlijk fantastisch, want daarmee gaan telers dus heel gericht investeren op de meeste impact. Plus dat het straks naar de markt toe, dat we met elkaar ook op feiten kunnen doen. Dus dat als een retailer zegt, nou, en net ook over die CO2, waar hebben we het nou over als sector? Dan kunnen wij straks als sector met z'n allen en ook op individueel inzoomen. Dit is onze footprint op CO2.
Ga je het op verpakkingen zetten dan? Of niet?
Ik denk het wel, want ik snak erna dat wij ook in die certificaten gaan standaardiseren. En dat die Horti Footprint de basis wordt van alle milieudiscussies in die certificaten.
Want heb jij het idee dat je als high-tech tuinbouw heel vaak moet opboksen tegen eerder sentiment dan tegen feiten?
Is absoluut. Dit,
ja?
Absoluut. En er zijn heel veel sentiment. En wat het lastig in het politieke landschap van vandaag de dag is, dat vaak ook één facetje wordt eruit gepakt. We hebben het dan over die CO2.
Mm-hmm.
En dan gaan we die helemaal opblazen met de discussie. En als we dan in gaan zoomen, dan zeg ik, nou moet je eens even kijken. Die tuinders doen namelijk het net balanceren. We hadden het net over die warmtekrachtkoppeling. Als glastuinbouw uit Nederland weg zou gaan. Als een glastuinbouw in Nederland zou verdwijnen, dan hebben we 12% van de energie wordt geleverd door de glastuinbouw. Maar ook het balanceren van het net, want we hebben nu met wind en zon heel veel pieken en dalen, en waardoor het net in neemt de glastuinbouw weer energie af of levert energie. Dus de glastuinbouw is een soort long van de
een ijzeren long.
Maar als er dus energie over is,
dan leveren wij aan het net.
En als jullie energie over hebben. Maar als het te veel zon en wind is, dan wordt jullie gevraagd toch om het licht aan te doen.
Om het licht aan te doen.
En als je dan,
en dan niet de.
Maar als je het niet nodig hebt, doe je dan gewoon het licht aan en een deurtje open.
Dat zou kunnen.
Ja.
Dat zou kunnen. Dat is dan weer de minpuntje van deze regeling. Want daar kunnen we omheen draaien, maar dat is zo.
Maar
meestal
hebben dus
zetten wij het licht aan op het juiste moment.
Dus jullie hebben een functie. Als het gaat om energiemanagement in Nederland.
Maar, absoluut.
Maar denk je, Jelte, dat je hiermee. Ik zeg altijd, ik dacht vroeger altijd, feiten kunnen mensen overtuigen. Als je gaat vertellen dat jullie duurzaam zijn, dan geloven mensen dat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je kan nog wel heel veel nieuwe feiten produceren in hoe duurzaam je bent. Maar ga je daar de goede gemeente die nu een beetje anti-kas is mee overtuigen, denk je?
Nou, laat ik zo zeggen. Ik vind het wel belangrijk dat onze license to operate gewoon veiliggesteld wordt en dat men de meerwaarde ziet. Wij zijn nu ook een nieuw project begonnen. Ja, ik ga nu van het ene project naar het andere project, maar we zijn ook een nieuw project begonnen van.
Dat mag hier.
Want we hebben heel veel innovatie liggen die vandaag de dag te duur is om als ondernemer om in je bedrijf voering door te voeren. Denk bijvoorbeeld als we naar die Horti Footprint kijken, dan hebben wij 2 grote uitdagingen, zoals gasverbruik en meststoffen. Dat zijn de 2 grote uitdagingen die wij op moeten lossen de komende 10 tot 15 jaar. Als je kijkt naar die meststoffen, is er vandaag al een echt complete groene meststof. Maar die kost helaas 4 euro de meter. Wij rekenen altijd alles terug naar meters. En de klassieke meststof, die kost 1 euro de meter. Dus 3 euro de meter verschil. Ga er even vanuit dat wij ongeveer 30 kilo paprika's.
Eentje doorsteken, ja. Achterlangs, ja. Stift.
Stift, en dan hebben we 3 euro de meter. Ja. 30 kilo paprika's is een dubbeltje de paprika duurder. Dat doet die ondernemer niet, omdat er geen supermarkt is die dat gaat betalen.
Die concurreren alleen maar prijs.
Nou, kunnen we nu met elkaar, en daar zijn we nu mee bezig, kunnen wij nou een systeem bedenken waarmee we dit soort transitie zouden kunnen helpen? Nou, dan kan je dit in beeld brengen.
De Hortifood.
Print. Ja, maar
food.
Dit gaat dan weer een slagje verder, hè?
Is food, food.
Food.
Met een T.
Met een T.
Food.
Ja,
food.
Nee.
Food.
Footprint. Milieu.
Footprint.
Afdruk.
Okay. Nee, helder.
En daarmee proberen we dus nu even met die nieuwe discussie. Kan je ook zeggen, welke ecodiensten leveren wij nou? Nou, zo net balanceren vind ik een ecodienst die wij leveren. Zouden we daarvoor vergoed mogen worden? En zouden we die vergoeding die we daarvoor kunnen gebruiken om die duurzame innovaties die dan op de plank liggen vlot te kunnen trekken? Daar zitten we nu te denken. Dus hoe kunnen we een nieuw systeem bedenken waar we wel enorm mee die verduurzaming en die vergroening in tempo zetten,
ja?
Zonder dat we het helemaal, want daar word ik een beetje moe van, elke keer moeten zeggen, laat het nou maar over aan de markt. Want die markt gaat het niet oplossen.
Nee, en toch heb jij, ben je een ondernemer en is een markt bepaalt wat jij doet of niet. Dus hoe maak je daarin dan een afweging tussen wat is goed voor het milieu, wat is nou echte duurzame veranderingen en wat zijn nou beeldtechnisch interessante veranderingen voor een consument?
Ja, dat vind ik een lastige vraag, Karsten. Ik vind gewoon dat wij hem op moeten lossen, dit vraagstuk. Wat ik zei uit de Hortifoodprint blijkt dat wij twee grote uitdagingen hebben. En die moeten wij gewoon als sector oplossen. Ongeacht wat er gebeurt. Want je wil dat ook als niemand van ons vindt het leuk om iets te doen wat niet duurzaam is. Maar anderzijds ben je wel ondernemer en je hebt ook wel te zorgen dat elke maand de alle notas betaald worden en de salarissen.
Ik heb nog één lastige vraag. Want
een lastige vraag?
Of ja,
een...
en ik. Nee. Ja? Als je nou gewoon tijd geeft om je vraag te stellen, dat scheelt ook weer 30 seconden. Want er zijn natuurlijk meerdere sectoren waarin dit soort meetinstrumenten worden ontwikkeld. Hè? Dit gaat over de Horti-footprint. Ja. En volgens mij zijn jullie daar wel vrij ver mee.
Heel ver mee.
Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk meerdere producten in een supermarkt. Hè? Dus, en het is heel erg lastig gebleken. Eigenlijk zou je voor elk product wat je in de supermarkt wil kan kopen, zou je een meetinstrument wat de consument kan begrijpen, waarin alle data gelijk is getrokken, moeten hebben om echt te kunnen beoordelen wat is nou duurzaam voedsel. En toch een beetje terugkomen op de oorspronkelijke discussie. Hè, wat is nou duurzaam voedsel of duurzame keuzes? Om daar echt één, laat zeggen, mondiaal meetinstrument achter te leggen, dat is nog wel echt een paar stappen verder weg. Hoe kijken jullie vanuit jullie sector naar de invloed die je hebt ook op andere productcategorieën?
Kijk, je kan het nooit alleen oplossen. En ik vind in die zin Europa, we zitten heel vaak te mopperen op Europa, maar Europa doet ook heel veel goede wetgeving. En dan zitten we eerst wel op de mopperen, maar dat geeft wel een beweging.
Ja.
Die PEFCR-regels, die geldt niet alleen voor, die is gewoon voor elke sector.
Ja.
Dus ook Coca-Cola of Nike of wie dan ook. Die zijn allemaal met die PEFCR-achtige rekenregels bezig.
Stel dat een bedrijf had 500 nieuwe werknemers hiervoor aangenomen. Dat, ja,
dat is weer een andere discussie. Okay. Dus dan maak je hem complex. Dat heeft te maken met de CSRD-wetgeving die er komt. Dus dat is de Corporate Sustainable duurzaamheidsverslag dat we moeten maken allemaal. En daar moet je heel, heel, heel veel rekenwerk gaan doen. Dus dat zal ook tot de standaardisatie gaan leiden van die rekenregels. Want ergens moeten we toch consensus hebben over die rekenregels.
Hoe bereken je duurzaamheid?
Ja, dat zal zeker nog wel 10 jaar duren. Maar en ik weet ook niet of de oplossing in de markt zit. Dat hoorde je net al aan mij. Ik twijfel daar heel ernstig aan. Maar ik denk dat er wel andere fiscale of andere oplossingen te bedenken zijn waarmee we deze change op gang zouden kunnen brengen.
Ja.
Oké, helder. Nou, het is hoogste tijd voor het derde feitje. En dat ben ik. Even weg van de glastuinbouw en van allerlei CO2-emissies.
Het worden hele lange show notes deze keer.
Farm-to-fork situaties en de KWW.
WKK.
De WKK.
CSRD. Nee.
Mijn feitje gaat over, mocht je nou een vitamine D-tekort hebben, eet een ei. Nou, we hebben in deze donkere dagen, want wanneer hebben jullie voor het laatst er zon gezien? Het is alweer even...
Gisteren een vleugje.
Ja, we hadden vorige week wel een aardige week, maar het is al een paar maanden echt gewoon huilen met de pet op.
Je hebt daar veel last van, hè?
Ik heb daar inderdaad veel last van, want ik heb wel wat zonlicht nodig. Maar vitamine ik dacht op een gegeven moment, want ik was dus gisteren bij mijn sportschool en die zei, ja, je hebt vitamine D nodig, maar jij bent een ginger, dus jij bent...
Dat zeiden dus ze ook zo op die manier.
Jij hebt rood haar, dus jij hebt niet zo heel veel vitamine...
Want vitamine D wordt aangemaakt
door de
zonlicht in je huid.
En dat is de enige vitamine die we dus ook zelf kunnen aanmaken zonder dat we daarvoor hoeven te eten.
Heb ik leuk van, mag ik al 5 vertellen?
Nee,
jammer nog niet.
Gewoon je bek houden. Maar wel een vraag voor de mensen hier aan tafel. Wat is een vitamine?
Een essentiële stof die je nodig hebt om gezond te zijn. Maar er zijn heel veel. Dat heb je ook andere. Hoe verschilt een vitamine van een micronutriënt of van een antioxidant? Of
nou ja, feitelijk. Oké, een vitamine is een micronutriënt. En micronutriënten zijn dus organismen die een mens gebruikt in co-enzymen. Ja, we gaan even in de biologische nerdhoek hier zitten. Dus bear with me. Het woord vitamine is bedacht door Casimir Funk. Nou, dat vond ik op zich al een naam waar.
Funky naam.
In 1920. Die dus vital amines, vitamines. En de E is er later ingevoegd of dus uitgehaald. En het is dus een essentieel iets om te overleven. Omdat het zorgt voor weerbaarheid, voor weerstand, voor groei van verschillende dingen in ons lijf.
Ik heb ook altijd wel begrepen dat het vitamines ook worden gekarakteriseerd dat als je ze niet neemt, dat je bepaalde ziekte krijgt. Eén type ziekte, zoals scheurbuik, rachitis of zo.
Vitamine A, daarvan word je blind.
Dus dat een soort gebrekziekte, dat de vitamine maakt.
Ja, want scheurbuik was een tekort aan vitamine?
Ja,
C. Is heel goed. Dat wist iedereen
dat
hier.
Mensen,
maar ik wil het met name even hebben over vitamine D. Omdat ik heb al een paar jaar, ook tijdens COVID, dat iedereen zei, vitamine D12, D is heel erg belangrijk. En dat blijkt ook zo te zijn. Er is een groot tekort aan vitamine D. En wat grappig is, meestal in de landen waar veel zon is. Dus hoe kan dat nou? Dat is toch omdat mensen met een donkere huid minder goed vitamine D opnemen door de zon en daardoor extra grondstoffen nodig hebben. En waar zitten die grondstoffen nou in? En die zitten met name in goede vetten. Nou, zo kom ik op het ei. Want vitamine D is dus oplosbaar in vet. En dus krijg je ze heel vaak binnen door het eten van vette vis of orgaanvlees. Of door eieren en roomboter. Dus als jij gaat bakken, doe het dan niet altijd in plantaardige oliën, maar doe het ook vooral lekker in de roomboter. Want het zit in margarine en halvarine. Sterker nog, in Europa margarine? Wordt het zelfs toegevoegd aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten. Zoals ook een beetje... Want weten jullie of nog eigenlijk in zout iets van jodium zit?
Het zit erin, ja.
Ja, dus dat is ook
in Europa wel, ja.
Toegevoegd, hè? Ja. Dus we hebben dingen toegevoegd aan ons eten, omdat we het eigenlijk allemaal niet binnenkrijgen.
Dan mag dat echt niet, want stel je voor dat de mensen een overdosis krijgen, maar in Europa zit het erin, inderdaad.
Ja, dus als jij vitamine D zou willen eten, eet wat vets eigenlijk. Het zit ook trouwens in paddenstoelen. Of je kunt onder een UV-lamp gaan zitten, want daar zit natuurlijk ook vitamine in. Maar ik zou toch misschien eerder gaan voor iets van zaden, noten en fruit. Daar zit dus geen vitamine D in.
Oh.
Dus in alles wat jij maakt, Jelte,
zit geen vitamine D.
Zit geen vitamine D.
Veel vitamines erin?
Heel veel
vitamine C.
Nou ja, vitamine C bijvoorbeeld, daar gaat je het over, maar mochten we het niet over hebben. Weet je welke vrucht de meeste vitamine C heeft?
Broccoli.
Ik denk de paprika.
100% waar. Maar iedereen denkt wat anders. Hè? Iedereen heeft wel wat over die sinaasappel en die kiwi. Maar de paprika, by far de meeste vitamine C.
Leuk aan die vitamine C is dat dus wij, de mens en de cavia, de enige organismen zijn die vitamine C niet zelf kunnen aanmaken. Dus alle andere,
cavia?
De cavia.
Of jouw cavia.
Ja, dus ons gen en ons gen wat vitamine C maakt is kapot. En het gen van de cavia blijkbaar ook. Maar al onze mede-apen, die hoeven dus helemaal niet per se fruit te eten. Want dat maken ze gewoon zelf aan vanuit andere.
Ja, maar in fruit zit geen vitamine D.
Vitamine C.
Oh, C. C. Dus die hoeven geen fruit te eten voor vitamine C.
Nee, want dat maakt ze zelf aan uit vanuit gewoon allerlei andere stoffen.
En wat hebben apen dan ook minder griep?
Dat weet ik niet.
Maar kan je dan vitamine D wel uit zo'n... Ik slik niet altijd, maar in de winter doe ik voor de zekerheid van die multi-dingen erbij, weet je wel? Beetje ja. Om, maar daar zit volgens mij dan alles in. Tenminste, dat zeggen ze. Ik heb niet goed gekeken. Maar dat is dat niet, helpt eigenlijk niet, zeg jij. Want nou, het moet in iets vets opgenomen worden.
Ik ben geen voedseldeskundige.
Nee, maar
ik ben überhaupt
wel dit feitje.
Ik kom wel
met dit podcast.
Nee, maar ik doe eventjes een disclaimer hier. Een disclaimer. Maar in de basis zijn er heel weinig vitamine die je door middel van een pil tot je krijgt en dat het goed is. Dus
ik denk dat we hier nog een keer op terug moeten komen. Het is wel heel interessant.
Nee, maar in combinatie met eten, in combinatie met vitamines in eten, is altijd beter dan vitamines uit eten.
Het is niet nul de opname, maar het is wel minder.
Ik had die vitamine D tekort, dus ik had inderdaad die pilletjes gekocht. Ja. En toen zat ik met een wetenschapper uit Maastricht te praten. Zei hij, wanneer neem je ze nou in? Ik zei, 's ochtends met mijn yoghurt doe ze erin. Hij zegt, dan kan je beter gewoon je geld in de prullenbak gooien. Heeft geen zin. Je moet met warm vet eten, moet je die vitamine D pillen nemen. Want dan neemt hij hem op. Ja. Dus tegenwoordig voor het warme eten deel ik het gezin even zo'n pilletje rond in de winter. Ja. Om dan toch die vitamine D toe te nemen.
Ja, en eigenlijk als je dus niet wil aan de pillen, dan kun je gewoon een ei eten. Want eigenlijk als je dus 2 eieren eet per dag, zit je op 82% van je hoeveelheid vitamine D. Dus als je nou denkt, ik weet niet zeker of zo'n pil werkt, wat sowieso wel werkt, is een ei.
Mag ik is dat dan weer voor je cholesterol dan weer? Want ik
dat
een beetje op glijden. Is dat eieren, voedingsadvies
eieren zijn niet slecht voor cholesterol.
Cholesterol is ook niet iets slechts. Net als dat CO.
Eieren zijn als gezond. Ook die cholesterol komt niet rechtstreeks in bloed.
Weet je trouwens waar cholesterol voor is?
Nee.
Cholesterol zorgt ervoor dat de wanden van je cellen die de voedingsmiddelen vervoeren waterdicht blijven. Dus het zorgt voor een stukje waterdichtheid. En dat is hartstikke goed. Maar als je te waterdicht bent, dan slip je dus weer dicht. Dus daarom is cholesterol niet goed in grote hoeveelheden. Maar cholesterol is zeker goed. En jongens, laten we even heel helder zijn. Als je een ei eet, is dat nooit slecht.
Mag ik nog een laatste feitje doen of wel klaar?
Wat
ik leuk vind, de vitamine D is te verantwoordelijke voor de evolutie van onze huidskleur. Dus vroeger woonden we natuurlijk allemaal in Afrika, hadden we nooit gebrek aan vitamine D, maar wel te veel zonlicht, de UV, schadelijke DNA-schade. Dus werden we heel donker. Toen vertrokken we zo langzaam naar Europa. En je ziet dus alle volkeren die dus dichter bij de Noordpool komen wonen, dat steeds de huid lichter wordt. En dat er dus een soort afweging plaatsvindt tussen schade van de zon en de hoeveelheid vitamine D die je lichaam aanmaakt. Dus als je nu als Suriname hier naartoe verhuist, is dat dus een beetje tegen de evolutie in. Het is heel lastig dan om genoeg vitamine D te krijgen. Je hebt die huiskleur niet nodig, want je verbrandt hier niet snel. Dus dat
is heel belangrijk. En als je dan dus ook nog eens vegan bent, dan heb je wel een uitdaging met name vitamine B12 trouwens ook, maar ook met vitamine D. Dus dan zou een supplement misschien wel aan te raden zijn. Maar je kunt ook gewoon af en toe een portobello, een shiitake of een champignon eten. En daar zit namelijk ook vitamine D in.
Of makreel.
Of makreel.
Eet meer schimmels.
Ik vind... met dit...
Een titel voel ik aankomen.
Met dit bruggetje van schimmels gaan we naar onze laatste schimmel. Hiddeboersma.
Ik pak mijn feitje er even bij.
Doe ondertussen iets voor jezelf.
Ja, nee.
Hidde heeft zijn feitje erbij.
De boeren hebben een probleem. En vooral melkveehouders en andere veehouders. Want zij mogen vanaf 1 januari veel minder mest op hun land uitrijden dan gewoon. Hoe boeren werken is, als je melkveehouder bent, heb je natuurlijk grasland, maar je hebt ook vaak land waar je akkers, waar je voedsel produceert voor die koeien. En wat je dus voor de koeien, die produceren mest, en dat mag je dan op de akker gooien en dat groeit je gewas beter van. Nederland had heel lang een Europese uitzondering van de hoeveelheid mest die je op je land mag gooien.
Ik neem aan meer.
Ja, veel meer, want wij haalden heel veel van het land en dat moest gecompenseerd worden. En kijk, mest is gunstig voor...
En die uitzondering heet?
Derogatie.
Derogatie. Ja.
En wat mest is goed voor planten, maar het is ook schadelijk voor het milieu. Een grote hoeveelheid mest zorgt voor te veel stikstof. En Nederland had heel lang dus een uitzondering dat ze meer mest over hun land mochten uitdraaien. 30 tot 40% meer dan de gemiddelde Europeaan. En dat was voor een best wel flinke...
Waarom?
Dat heeft dus, ik weet dat hebben we vorige
privilege.
Landbouw. Ja, eigenlijk wel een klein beetje. Ook omdat we natuurlijk wel gewoon mede, omdat we hier veel haalden van weinig land en dat ook wel produceerden voor de rest van Europa. Maar vanaf 1 januari gaat dat dus weg. En dat is echt en wat er dus nu is, dat er een mestoverschot. Boeren houden hierdoor mest over. En dat moeten ze verwerken, dat moeten ze afvoeren. En dat is ontzettend duur.
Waarom gaat het weg? Wat belangrijk even
omdat de waterkwaliteit in Nederland tot de slechtste hoort van Europa. En dat komt door een overschot aan meststoffen.
Onder andere.
En ja. Dat moet dus anders.
Ja, en er zijn Europese milieuregels. Ja. En eigenlijk heeft Nederland die steeds niet gehaald. Ja, maar onder andere, niet alleen. Ja,
nee, maar precies. Dat was ook nog inderdaad. De Europese Unie was een klein beetje pissig. Omdat Nederland toch, ondanks die delegatie. Dus we hadden al een soort privilege. Maar tegelijkertijd dus niet genoeg deden aan, aan het milieu. Maar het is echt een heel groot probleem voor boeren. Want de marges, vooral in de melkveehouderij, zijn heel klein. En het kost je zo 30.000. Ik heb met een boer geappt, Geert-Jan Kloosterboer. Die zei: het kost zo 30.000 tot 40.000 euro per hectare. Nou, dat kan hij gewoon niet opbrengen.
En
hij
hoeveel zegt, hectare heeft het? Is echt per dit jaar. Ja, dus het is vrij precies. Snel. Dat ook weer altijd dat uiteindelijk ik kan aan de ene kant zeggen hè, we wisten al een tijdje dat hij dit, maar dus dan wordt het in één keer doorgevoerd en dan moet je daarop handelen.
En wat het dus betekent is waarschijnlijk zegt hij wel echt dit is een koude sanering zoals het heet. Hierdoor gaan boeren gewoon failliet. Maar dan is er dus iets heel geks aan de hand, want als je minder mest op je land gooit, dan ga je planten minder groeien. Dat wil je niet als boer. Dus wat het gek is, boeren mogen dus wel dat gebrek aan mest compenseren met kunstmest. Dus wat ze nu moeten doen is, er mag minder dierlijke mest op, maar uiteindelijk gaat er dus niet minder nutriënten, minder stikstof op dat veld, want je mag het compenseren door kunstmest in aan te kopen.
Wat?
Dus dat is ook heel duur. Maar tegelijkertijd is dat heel gek, want er verandert dus niks aan de hoeveelheid nutriënten. Misschien dat kunstmest iets minder naar de waterwegen lekt. Maar tegelijkertijd, dan is het dus voor heel veel boeren heel verschrikkelijk duur en mest afvoeren en kunstmest aankopen, terwijl eigenlijk milieutechnisch niet zoveel verandert.
Oké, maar dus wat jij zei is per hectare wordt
30.000 euro.
En hoeveel hectare heeft een gemiddelde boer?
Voor mij is een Nederlandse boer 80 hectare ongeveer.
Dus 80 maal 30.000?
Ja, kijk, dat is dan alleen voor je akkers. Denk. Dus niet
maar dat
voor
kan toch helemaal niet?
Dus wat dat betekent is dat er dus heel veel boeren waarschijnlijk failliet gaan.
Ik vind het veel geld.
Ja, deze reeks klopt volgens mij niet helemaal. Maar we kunnen niet nu Geert-Jan bellen. Maar het klopt dat het voor gemiddelde melkveehouder dat het gewoon, laat zeggen, tienduizenden euro's meer gaat kosten. En dat dat is...
42.000 overal. Maar dat kan hij echt niet leiden. Want de marges zijn echt heel klein. Nee. En dat betekent dus, kijk, er is natuurlijk heel veel gedoe over halvering van de veestapel. En hoe doe je dat, weet je? Met een warme sanering. Dus dat je boeren uit gaat kopen voor een bepaald bedrag.
Een warme sanering.
Ja, dat heet dan een warme sanering.
Klinkt gezelliger, maar dat is het ook.
Maar dit gaat waarschijnlijk leiden tot gewoon allerlei boeren die dit gewoon niet kunnen bolwerken.
Een koude sanering.
Ja, koude sanering. En het is dus ook zo, er is een beetje kritiek vanuit die boerensector. Dus op Piet Adema, de demissionair president.
De minister. Landbouwminister.
Dus,
een titan.
Die dus dit eigenlijk ook wel een beetje fijn lijkt te vinden. Want er is natuurlijk heel veel gedoe over die halvering. Dat hij niet zo zijn best doet om nu die boeren hier voor te compenseren.
Ja, maar Hidde. Dus jij vertelt mij een verhaal dat we al de kantjes eraf lopen in een uitzonderingsplek. Ja. En dat stikstof ook eigenlijk al 30 jaar eigenlijk bekend is. En we daar 25 jaar niks mee hebben gedaan.
Eens hoor.
Ja, maar
nee, ik ben het heel met je eens.
En ik zeg niet dat het dan dus ligt aan de boer, het ligt aan het beleid van de overheid.
Nou ja, ik vind voor een deel is het ook wel. Kijk, boeren hebben heel lang ook, ik heb daar ook een stuk voor de Groene Amsterdammer voor geschreven in de show notes. Dat boeren natuurlijk heel lang hebben gestemd op bedrijven of op partijen die dit probleem een beetje ontkennen. Want eigenlijk weten we al sinds de jaren 80 dat wij een mestprobleem hebben. En dat dit ook een keertje, die delegatie, die uitzondering gaat echt wel een keer weg. En door steeds op de VVD en de CDA te stemmen, die zeiden, ach, we lossen het wel op, komt later wel, we regelen wat voor jullie.
Adem
en nu opeens met de rug tegen de muur. Dus het is van boeren ook niet al heel erg slim geweest.
Maar Jelte, als jij wat mest afneemt van ze, dan ben je er toch?
Dan zouden we wel weer wat opgelost zijn. Nee, maar dat redden we niet, die hoeveelheden. Maar inderdaad, wat wel is zo, als landbouw hebben we natuurlijk heel lang de rol van Europa onderschat. En dachten we dat we alles in Nederland op konden lossen. Want heel veel wetten, en er komen nog een aantal aan, die al lang vastzitten, die over ons afkomen. En dan opeens gaan we allemaal boeën roepen. Dat hebben wij ook heel lang gedaan, hoor. Dus, maar de laatste jaren komen we tot de conclusies, daar los je het probleem niet op. 2027 komt de richtlijn waterkwaliteit. Nou, dat gaat echt echt net zo'n...
Wat is dat?
Nou ja, dan gaat het dus echt de wet op waterkwaliteit gaat echt omschreven worden. Dat probleem wordt net zo groot als stikstof. Zeker als je dit erbij zet, dan gaan we allemaal weer meten wat er in het water zit. En dan klopt het allemaal
niet. Precies,
dan
kan je als boer zeggen, misschien krijgen we een uitzondering of we gaan er gewoon aan werken.
Ja, meer smaken heb je niet. Nee. Dat vergeten we wel eens even. Dus je hebt niet meer smaken. Dus wij hebben als Glastermo de houding aangenomen, we gaan eraan werken. Ja. Want we hebben nu nog, wat is het nu, nog 3 jaar te gaan. Ja. Wat kunnen we er nog aan doen om te zorgen dat wij niet slachtoffer ervan worden?
Nee, de melkveehouderij heeft dat misschien niet altijd slim aangepakt. Ook met die...
Nou, wij ook niet. Nee, jullie ook allemaal niet. Hele landbouw niet. Want dat zat in het feit dat we altijd met elkaar het wel oplosten in Nederland.
Hidde,
maar dat is voorbij.
Hidde, maar als we dus de mest moeten uitrijden, waar rijden we het dan heen?
Ja, voor mij wordt het onder andere vergist. Dus dat we de energie uithalen. Of dat we het gaan afvoeren naar landen waar een gebrek is aan mest. Bijvoorbeeld grappig is dat... Heel vaak in Nederland gaat het over... we hebben de mestoverschot, we hebben stikstofoverschot. En dat is lokaal ook echt zo. Maar stel je gaat 500 kilometer oostelijker... dan is daar echt al een gebrek aan mest en aan stikstof.
Maar dan is het toch geen probleem?
Nou ja,
hoezo is het dan duur?
Het afvoeren daarvan en het dus verwerken van die mest is heel duur. En dat komt dus op het konto van de boer die mest afvoert. Dus het is niet zo dat die boer die mest wil hebben in Polen... bewijs van daarvoor betaalt. Waarschijnlijk ook wel een deel, maar niet aan die boer. Dus het is vooral dat het afvoeren van die mest is gewoon heel erg duur. Dus wat ook heel vaak gebeurt, waar de Europese Unie dus ook heel boos over van. Boeren die de overschot aan mest hebben, die denken, ik ga toch stiekem uitrijden, weet je wel. Maar, of ik rijd het op stukjes land uit die net eigenlijk niet van mij zijn, weet je wel. Dus
maar waarom kan je het niet gewoon verkopen?
Het is heel veel water, dus je moet het verwerken. Het is heel veel massa, dus als je dat met
die
water en al zou...
Veel,
ja, dus als je dat met vrachtwagens naar Polen zou brengen, dan is dat ontzettend duur. Dus je moet het verwerken, het moet ingedikt kunnen worden. En dat is kostbaar. Daar heb je weer een aparte fabriek voor nodig. En al die kosten van dat verwerken zijn dus voor de boer. En die kan dat niet opbrengen. Want eigenlijk kan het best goed zijn. Als je zegt, ik ga een soort pellets maken. Dus ik ga al het water eruit halen. En ik ga alle nutriënten bij elkaar zetten. En dat is een soort... Nou ja, dierlijke kunstmest als het ware. En dat breng je naar Polen. Maar dat is zo'n duur grapje. Dat kan dus niet uit.
Ja, het is een ongelooflijk ingewikkeld probleem. Ja. Ik vind het wel... Het komt steeds weer op het bord van de individuele boer terecht. En uiteindelijk weten we al 20, 30 jaar... dat we op een of andere manier een mestprobleem hebben. Dat komt onder andere omdat we gewoon veel vee hier houden. Ja, wat het beleid en de overheid afgelopen jaren heeft gedaan, te veel inderdaad die bal voor zich uit schoppen. Nou, de stikstofcrisis daar resultaat van hebben we nu met de derogatie en water komt eraan. Kijk, uiteindelijk is dit echt een oproep aan de politiek om met een visie te komen, met een doelstelling te komen. Wat willen we nou? Hoe de landbouw er over 10, 20, 30 jaar uit zou zijn? Wat past daarbij? En dan terug gaan redeneren wat boeren nu zouden moeten doen. En dat is wel echt, ook bij dit vraagstuk weer, waar we ontzettend behoefte aan hebben. En ik hoop, maar ik zie in principe in de politiek niet heel veel hoopgevende signalen dat daar nu de komende jaren op doorgepakt gaat worden.
Maar het is echt noodzakelijk wat je zegt. Als we niet een visie gaan ontwikkelen en dan terug gaan rekenen met elkaar. We hadden het net over die energie. Als we niet gaan zeggen, oké, wat hebben we dan nodig om dat te bereiken? En wat kan je daar aan extra middelen voor krijgen om die change te doen? Gaan we het niet redden. En dat zou
blijven doormodderen.
Doormodderen zijn en zonde.
Oké, nou, ik wil jullie... Ben jij nog één
ding? Ik wilde één laatste ding zeggen. Ik vond het heel fijnend om niet die definitie van Brundtland even goed te... duurzame ontwikkeling. Dus ik heb het net opgezocht en nu wil ik hem even nog... Dus duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften van toekomstige generaties zowel hier als in andere delen van de wereld in gevaar te brengen. Dat is de definitie van duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling.
En met deze dus, met deze warme sanering... zijn we aan het eind gekomen van aflevering 11. Jelte, dank je wel voor je komst. We houden contact, hè?
Zeker.
En voor de luisteraars, tot de volgende week. Doeg!